Een hele goede avond. We gaan verder met onze reeks in de Filippenzenbrief. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 3. En als inleiding wil ik even de verzen, de tekst lezen die ik vanavond wil bespreken. Dus we lezen vanaf Filippenzen hoofdstuk 3, vers 1. Hoofdstuk 3, vers 1, oké. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op de grond van het geloof. En dit alles om hem te kennen, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Goed, tot daar. Dat is het gedeelte voor vanavond. U ziet dat de Filippenzenbrief is ingedeeld in 4 hoofdstukken. En vermits we nu aan hoofdstuk 3 beginnen, betekent dit dat we exact halverwege de brief ons bevinden. U herinnert zich waar hoofdstuk 1 over ging. Het sleutelvers is vers 21. Het leven is met Christus, dat is het hoofdthema tegelijk van hoofdstuk 1. Hij is ons levensdoel, zonder hem heeft leven, eens je hem hebt leren kennen, absoluut geen enkele zin meer. En dan hoofdstuk 2, waar we eigenlijk 3 avonden aan besteed hebben, omdat ik dit zo'n belangrijk, zo'n fundamenteel hoofdstuk vind. Hoofdstuk 2 gaat over Christus als ons voorbeeld in verband met de juiste gezindheid, de juiste mentaliteit. Sleutelvers is zonder enige twijfel, zonder enige concurrentie, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Daar gaat hoofdstuk 2 over en hoofdstuk 2 eindigt, dat hebben we vorige keer besproken, eindigt met dat prachtige voorbeeld in verband met die juiste mentaliteit, dat prachtige voorbeeld van Epafroditus en ook Timotheus. Waar gaat nu hoofdstuk 3 over? Wel, wat mij betreft is het sleutelvers, vind je dat in vers 10. En vers 10 dat zegt dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Hoofdstuk 3 gaat over het kennen van Christus en is één grote oproep om hem steeds beter en steeds grondiger te leren kennen en dit wat betreft ook alle facetten, zowel wat betreft de kracht zijner opstanding, maar ook de gemeenschap aan zijn lijden. Eigenlijk is dat een hele logische volgorde als Christus ons leven is, hoofdstuk 1. En als Christus ons grote voorbeeld is, voor wat betreft de juiste mentaliteit, hoofdstuk 2, dan is het heel logisch dat dan in hoofdstuk 3 behandeld wordt hoe belangrijk het is om hem steeds beter en steeds correcter te leren kennen. Want hoe kan hij anders uw levensdoel zijn? Hoe kun je anders zijn mentaliteit gaan tentoonspreiden? Hoofdstuk 3 kan je onderverdelen in 2 opeenvolgende delen, met elk zo'n beetje hun eigen thema. De eerste 9 verzen behandelen vooral de vraag wat ons in de weg staat, wat ons verhindert om Christus beter te leren kennen. En dan vanaf vers 10 behandelt Paulus de vraag, maar wat is dat eigenlijk, Christus echt kennen? En hoe kunnen we hem steeds beter leren kennen? Eerste gedeelte dus, de verse tot vers 9, gaat dus over de vraag, wat verhindert ons, wat staat ons in de weg om Christus steeds beter te leren kennen? En je merkt dat thema al van in vers 2, waar je een duidelijke waarschuwing krijgt. En vers 2, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Allerlei obstakels, allerlei hinderpalen die dat echt kennen van de Heer in de weg staan. Maar laat ons beginnen met vers 1. Hè. Vers 1, overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Opnieuw aandacht voor dat thema dat echt als een rode draad door gans de brief heen loopt. De blijdschap, de vreugde des Heren. Een blijdschap die we mogen ervaren vanuit onze relatie met de Heer Jezus. Verblijd u in de Heer, staat er. Dus een blijdschap zoals we eerder gezien hebben die niet afhankelijk is van onze omstandigheden, van omstandigheden die kunnen gekenmerkt worden door problemen, door zorgen en die echt een bedreiging vormen voor blijdschap. Maar als het gaat om de blijdschap, de vreugde van de Heer, dan is die echt niet afhankelijk van die omstandigheden. Die is alleen afhankelijk van de Heer, van je relatie met Hem. Dus verblijd u in de Heer. Weet u, ik vind het echt fijn dat we een brief in de Bijbel hebben die bijna exclusief over blijdschap gaat. En weet je waarom ik dat zo niet alleen fijn, maar ook belangrijk vind? Omdat door de eeuwen heen heeft christendom vaak zo'n triest imago gekregen. Een saai imago. Alsof als je christen wordt, dat dan alle vreugde uit je leven gaat verdwijnen, want je mag dit niet meer en je mag dat niet meer. En dan die saaie Bijbel, weet je wel, mensen even interessant als telefoonboek, ik bedoel, wie gaat dat nu gaan en lezen voor zijn plezier? Het is vreemd dat het christendom door de eeuwen heen vaak een dergelijk imago gekregen heeft. En je kan je afvragen, hoe komt dat eigenlijk? Terwijl als je het ware christendom hebt leren kennen, een van de belangrijkste kenmerken, dat is juist die vreugde, die blijdschap die daarmee gepaard ging. Jong, 30 jaar geleden, toen ik echt de Heer leerde kennen en het evangelie voor het eerst hoorde. Ik bedoel, mensen, er ging een nieuwe wereld voor mij open. En die werd vooral gekenmerkt door echte blijdschap. Af en toe raak je ze nog wel eens kwijt. Maar daarom ben ik zo dankbaar voor deze brief, die ons dan opnieuw op het goede spoor gaat zetten. Hoe komt dat toch, dat christendom vaak zo'n totaal verkeerd imago gekregen heeft, dat men er een karikatuur van gemaakt heeft? Wel, ik denk dat het vooral te maken heeft met een tegenstander die absoluut niet houdt van blijdschap, die daar een geweldige hekel aan heeft en wordt er kotsmisselijk van, want bij hem is er absoluut geen blijdschap. En neem van mij aan, hij zal al het mogelijke proberen om die blijdschap terug van u af te nemen. En af en toe lukt het hem, jammer genoeg. Daarom is deze brief zo belangrijk, is het niet? Want christendom zonder blijdschap, ik bedoel, nou, ik kan geen vergelijkingen maken, maar goed. Vers 1, overigens mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dus het gaat echt om de vreugde des Heeren. Een van de liederen die we vroeger graag zongen, dat was de vreugde des Heeren is mijn kracht. Ken je dat nog? De vreugde des Heeren is mijn kracht. En wat een merkwaardige combinatie, hè? Vreugde en kracht. Wat heeft het een nu met het ander te maken? Weet je ook waar dat vandaan komt? Dat komt uit het Oude Testament. En men denkt soms dat alleen in het Nieuwe Testament over blijdschap gesproken wordt, maar dat is niet waar, hè? Het Oude Testament evenzeer, hè? Je vindt dat in het boek Nehemia. U weet waar het boek Nehemia over gaat. Daar vind je, dat gaat erover dat na 70 jaar ballingschap mochten de Joden terugkeren naar Jeruzalem, terug naar huis. Maar Jeruzalem was natuurlijk één grote puinhoop, maar ze hadden toestemming om de tempel te herbouwen. En daarna ook rondom Jeruzalem terug zo'n verdedigingsmuur te herbouwen. En daar gaat vooral het boek Nehemia over. En in dat boek lees je hoe moeilijk het was om die werken aan de hang te houden en die muur te voltooien. Er was veel tegenstand. Maar eindelijk, in hoofdstuk 7 is het gelukt en er is de muur af. En dan in hoofdstuk 8 in Nehemia is het groot feest, want het is de zevende maand en het is loofhuttenfeest. En het is echt feest, hè. En ze kwamen allemaal samen, lees je daar, op een van de grote pleinen bij de waterpoort. En de priester Ezra, ze hadden voor hem zo'n groot houten podium getimmerd. En hij hing er helemaal bovenop staan. En hij nam Gods woord en hij begon voor te lezen uit Gods woord aan al dat volk dat samengestroomd was. En waarbij velen waarschijnlijk voor het eerst in hun leven Gods woord hoorden. En dan lees je dat ze op zeker ogenblik diep ontroerd werden in hun hart. En ze begonnen te wenen. Zo diep ontroerd waren ze. En dan de reactie van Ezra. Ik lees het u even. Ezra zei, hij moet niet wenen, zei hij. En zij gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets bereid is een deel, want deze dag is voor onze Heer heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heer, die is uw toevlucht. En dat Hebreeuwse woord dat vertaald is door toevlucht, betekent ook zoveel als kracht, een krachtige bergingsplaats. Een citadel. De vreugde des Heren is uw toevlucht, is uw kracht. En weet u, dat is zo kostbaar. Die vreugde is zo kostbaar. Laat alstublieft niets of niemand u die vreugde ontroven. En Paulus zelf is dat ook niet van plan. Niet door de moeilijke omstandigheden waar hij zich in bevindt toen hij die brief schreef. U weet, hij bevond zich in gevangenschap. Hij zat midden in een proces. Er bestond risico op ter dood veroordeeld worden. En toen werd dat niet automatisch omgezet in levenslang, toen werd dat effectief uitgevoerd. Was ook niet van plan om zich zijn vreugde te laten ontnemen door tegenstanders van het evangelie. Daar gaat eigenlijk de tweede zin over in vers 1. Hij zegt, hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Hetzelfde aan u te schrijven verwijst niet naar wat hij zojuist geschreven heeft. Verblijd u in de Heer, want dat zou wel vreemd zijn, dat hem dan zou moeten zeggen, verblijd u in de Heer, wel dit dat nu schrijven is voor mij niet verdrietig. Hoezo Paulus, natuurlijk is dat niet verdrietig, hoe komt je daar nu bij? Maar daar heeft het niks mee te maken, hij grijpt al eventjes vooruit naar wat nu volgt in vers 2, naar een waarschuwing in verband met het gevaar van dwaalleer. En als hij zegt hetzelfde aan u te schrijven, dan bedoelt hij dat diezelfde boodschap die nu in de volgende verse komt, zal opnieuw bevestigd worden door de drager van die brief, Epafroditus, en dan een beetje later ook door Timotheus, die hij van plan is zo vlug mogelijk na te sturen. Nu, ik schrijf het u al, zegt hij. En zegt hij, hoewel het op zich iets treurigs is dat ik nu moet behandelen, valse leren is nooit prettig, is het niet? Maar toch zegt hem, is dit voor mij, het feit dat ik u daar moet voor waarschuwen, is voor mij niet verdrietig. Dat ontneemt mij mijn blijdschap niet. Paulus kijkt ook naar de positieve kant. Ik vind Paulus een geweldig voorbeeld. Hè? Ook in negatieve, pijnlijke omstandigheden slaagt hij er altijd in om naar het positieve te kijken. Want, zegt hij, voor u is het veilig. Hè? Voor mij is het niet verdrietig en voor u is het veilig. Hij ziet dit als een bescherming voor die Filippenzen. Een gewaarschuwd man, een gewaarschuwde vrouw is er altijd al twee waard geweest, is het niet? En dan volgt de waarschuwing in vers 2. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Nu, zoals ik al eerder vermeld heb, uit de brief blijkt nergens dat die gemeente al was aangetast door dwaalleer. Het gaat dus meer om een preventieve waarschuwing. En het gaat hier om dwaalleer die echt vanuit Joodse hoek komt. Hè? Je merkt dat vooral in wat er in vers 3 staat, hè, waar sprake is van de besnijdenis. En dit was echt een stokpaardje van tal van Joodse leraars die in het spoor van Paulus uit de gemeenten die hij gesticht had, naar hun mening probeerden weer op het rechte spoor te krijgen. Kijk, hun standpunt, kort samengevat, was als volgt. Ze zeiden, kijk, dat is allemaal goed en wel, dat heidenen, dat niet-Joden, zich nu bekeren tot Jezus, die tussen haakjes een Joodse rabbi is, hè. En dat is allemaal goed en wel, zeiden ze, dat die zogenaamd bekeerde heidenen, dat die nu het Oude Testament beginnen te lezen, maar dat is wel de Joodse Tora. En dat is allemaal mooi dat zij nu geloven in de God van de Bijbel, maar dat is wel de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Joden, zeiden zij. En dat is allemaal heel mooi, zeiden ze, maar er is één groot probleem. Namelijk dat die zogenaamde bekeerde heidenen, die doen niet wat dat Oude Testament voorschrijft. Ze houden de Sabbat niet. Ze passen de spijswetten niet toe. En het allerergste, zeiden ze, ze laten zich niet eens besnijden. Terwijl de besnijdenis is het zegel op Gods verbond. Nu, als je dat zegel niet hebt, hoe kan je dan deel hebben aan Gods verbond? En daarom trokken die Joodse leraars overal rond om te wijzen eerst en vooral op de absolute noodzaak van de besnijdenis. En dan ook op de toepassing van al die andere wetten uit het Oude Testament. En ik moet eerlijk toegeven, ze hadden daarbij regelmatig heel wat succes. Want op het eerste zicht klinkt die boodschap niet echt onlogisch. En bijvoorbeeld in de gemeenten in Galatië hadden ze heel veel succes. Lees maar de brief aan de Galaten, waar Paulus de allergrootste moeite heeft om een en ander terug recht te trekken. En Paulus wist dat op zekere dag ze ook te Filippi aan de deur zouden staan. Vandaar vers 2, let op, zegt hij. En drie keer vinden we in vers 2 de uitdrukking, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Het feit dat je hier drie keer let op terugvindt, wijst op de ernst van de waarschuwing en dus ook op de ernst van het gevaar. Kijk ook hoe Paulus deze dwaaleraren noemt. Hij noemt ze honden, slechte arbeiders. En op het eerste zicht zou je misschien kunnen denken, wel Paulus, dat getuigt ook van niet al te veel christelijke liefde, eerlijk gezegd. Ik bedoel, is dat nu een titel om die mensen te geven? Komt hij toch wel heel scherp uit de hoek. Je moet wel goed beseffen om wat voor mensen het hier gaat. Het gaat hier echt om een aanval op het hart van het evangelie. Want eigenlijk komt hun boodschap neer op het volgende, dat ze zeggen, kijk, Christus alleen is niet voldoende. Zijn verzoeningswerk op het kruis op zich is niet voldoende. U moet zelf allerlei dingen doen, anders ben je niet behouden. De eerste grote discussie barstte al los in Jeruzalem zelf, dat lees je in Handelingen hoofdstuk 15, hè, waar letterlijk staat, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. Paulus noemt hen honden. Honden werden door de Joden beschouwd als uitermate onreine dieren. Dit was het favoriete scheldwoord van Joodse rabbies tegenover heidenen, en nu draait Paulus het om, hij kaatst de bal terug en kijk, zegt hem, ook al zijn zij Jood en ook al achten zij zichzelf helemaal rein, zonder Christus zijn ze totaal onrein. Want de enige die een mens rein kan maken, is Christus. En hij noemt ze slechte arbeiders. Het zijn wel arbeiders en ze zijn wel ijverig in hun werken, maar ze zijn totaal verkeerd bezig. Wat ze doen kan onmogelijk Gods goedkeuring wegdragen. Let op de versnijdenis. Hier maakt Paulus gebruik van een woordspeling. En dat zie je niet alleen in het Nederlands, ook in de originele Griekse tekst is dat zo. Hij heeft het over peritome en katatome. Peritome, besnijdenis, katatome, een versnijdenis. Een vermenging, zeg maar. Paulus bedoelde zeggen, kijk, die besnijdenis, dat voor hen zo belangrijk is, waar ze zo trots op zijn, is nu alleen nog een verminking. Want dat religieuze symbool is totaal vervuld in Christus. Dus de betekenis ervan is weg. Dus blijft alleen nog het snijden over. Wie de Messias verwerpt, houdt in de besnijdenis alleen nog een versnijdenis, een verminking over. En dan in het volgende vers wijst hij op de ware betekenis van de besnijdenis en de vervulling ervan, vers 3. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Dus hier wijst Paulus, legt hij uit wat de ware betekenis is van de besnijdenis en hoe die besnijdenis nu in Christus is vervuld geworden. De vervulling, zegt hem, kijk, zegt hem, wij, hij bedoelt zichzelf Paulus, maar ook de gelovigen te Filippi, ook u en ik, de christenen dus. Ja, wij zijn de besnijdenis. En de ware betekenis is de volgende, die door de Geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Nu, wat bedoelt Paulus daarmee? Waarom is dit nu de ware betekenis? Wat is nu het verband tussen besnijdenis en door de Geest Gods, God dienen? Wat is het verband tussen de besnijdenis en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen? Ik ga het dus dadelijk proberen duidelijk te maken. Maar eerst nog een andere kanttekening. Wat is dat eigenlijk vreemd? Dat religieuze Joden hun besnijdenis zien als letterlijk een ereteken. En dat ze zo bijzonder trots zijn op die besnijdenis. Want ze zeggen vaak met minachting de onbesnedenen. Weet je wel, de heidenen. Waarbij je de vraag kunt stellen, hoezo? Is dat dan iets om trots op te zijn? En mijn antwoord is nee, helemaal niet. Ik wil u een belangrijk commentaar tonen van Paulus op de besnijdenis. En we gaan daarvoor even een klein uitstapje maken naar zijn Romeinenbrief, hoofdstuk 4. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4. En we lezen vanaf vers 7, waar hij nog eventjes David citeert, vanuit Psalm 32. Romeinen 4, vers 7, en er staat, zalig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn, zalig de man wiens zonde de Heere geenszins zal toerekenen. Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. En zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, en een vader van de besnedenen, voor hen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Valt het u op dat in deze verse hier Paulus heel veel aandacht vestigt op het tijdstip van de besnijdenis? Hij zegt, je moet eens goed opletten, zegt hij, wanneer ergens in het leven van Abraham God met die besnijdenis op de proppen kwam. Kijk eens goed naar het tijdstip. We lezen nog eventjes vanaf vers 9. Geldt dan deze zaligspreking de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. En hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. Met andere woorden, Abraham was al jaren voor zijn besnijdenis, vele jaren daarvoor, was hij gerechtvaardigd. was hij rechtvaardig verklaard door God op basis van geloof. In Genesis 15, in het beroemde vers 6 lees je dat. Dat is een vers die je waarschijnlijk al wel van buiten kent. Abraham geloofde God en hij rekende hem toe tot gerechtigheid. Maar wat geloofde Abraham precies? Wel, dat wat God hem had duidelijk gemaakt. God had een verbond gesloten met hem. En door middel van dat verbond had God aan Abraham gezegd, kijk Abraham, ik ga u zegenen. En niet alleen u, ik ga u als een kanaal gebruiken voor vele anderen. Ik zal u tot zegen stellen van vele anderen. En ik ga u tot een groot volk maken. En vooral dat laatste was heel spectaculair. Want toen Abraham dat te horen kreeg, was hij 75 jaar. Was hij totaal kinderloos. En zijn echtgenote Sarah was onvruchtbaar. En dan krijgt hij te horen, ik ga u tot de vader van een groot volk maken. Oké, dat is fijn, Heer, fantastisch, zei Abraham. En hij geloofde God en God rekende hem toe tot gerechtigheid. Menselijkerwijze totaal onmogelijk, maar voor God is niks onmogelijk. Alleen, op zeker ogenblik, werd het een beetje een probleem. Want Sarah raakte maar niet in verwachting. En ze waren niet meer van de jongste. En zoals ik juist zei, Abraham was 75 jaar toen hij dat voor de eerste keer hoorde, bij zijn roeping. En de jaren gingen voorbij, het ene jaar na het andere. En Sarah raakte maar niet in verwachting. Op zekere morgen moet Sarah gezegd hebben, ze zaten aan het ontbijt of zo. En ze zei, Abi, ik heb zo eens zitten denken. Zo, Saartje, zei Abraham, heb zitten denken. En wat heb je zo zitten denken? Wel, we zijn nu al 10 jaar verder. Weet je nog 10 jaar geleden wat God gezegd heeft? Maar inmiddels zijn we 10 jaar verder. En ik denk dat we iets verkeerd doen. Ik denk dat iets helemaal fout aan het lopen is. Want ik raak maar niet in verwachting. Ik denk dat God iets helemaal anders bedoeld heeft. Want ik ben tenslotte onvruchtbaar. En we worden er allebei niet jonger op. Nu, normaal gezien zou ik het nooit voorstellen, maar kijk, ik bedoel, we moeten er iets mee doen. Het gaat niet vanzelf gebeuren. Dus al is het eigenlijk tegen mijn goesting, maar goh, misschien moet je een bijvrouw nemen. En ik stel voor dat je mijn slavin Hagar neemt. En probeer het eens bij haar. En het kind dat bij haar geboren wordt, zal ik echt als mijn zoon adopteren. En Abraham vond dat nog niet zo'n slecht voorstel, weet je wel. Maar was dit Gods bedoeling? Nee, helemaal niet. En God liet dat heel duidelijk merken. Weet u hoe hij dat liet merken? Door te zwijgen. 13 jaar lang sprak God geen woord meer tot Abraham. Abraham was nog altijd gerechtvaardigd door geloof, maar hij ging zijn eigen weg. Pas toen Abraham 99 jaar oud was, nam God opnieuw contact. En we zitten dan in Genesis hoofdstuk 17. En het eerste wat God zei tot Abraham, hij zei, ik ben God de Almachtige. U weet, God heeft vele titels. Waarom zou hij nu juist deze titel gebruikt hebben? Ik ben God de Almachtige. Abraham, denkt gij nu echt dat dit voor mij een probleem is? Want wat betekent almachtig? Toch alles kunde, dat niks onmogelijk is. Denkt gij nu echt, Abraham, dat het voor mij onmogelijk is om ervoor te zorgen dat u, Sarah, in verwachting raakt? Heb je maar zo weinig geduld, Abraham? Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht. Wat betekent wandel voor mijn aangezicht? Abraham, doe het niet op uw manier. Ga niet de weg van het vlees, zoals Paulus het in het Nieuwe Testament noemt. En toen stelde God de besnijdenis in. Dat wil zeggen 24 jaar na de roeping, na de rechtvaardiging van Abraham. Inderdaad, 24 jaar later, toen hij 99 jaar oud was geworden. En wat was nu de functie, Wat was nu de betekenis van die besnijdenis? Waarom is die besnijdenis toegevoegd aan dat verbond? Vers 11. Ik lees terug in Romeinen 4, vers 11. Het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. En zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, en een vader van de besnedenen, voor hen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Merk op dat hier de besnijdenis een teken en een zegel genoemd wordt. Ten eerste een teken. Wat is een teken? Een teken is een signaal. Als een scheidsrechter een rode kaart trekt, dan is dat een teken, een signaal van het veld. Terug naar de kleedkamers. De besnijdenis is een teken. Merk eerst en vooral op wat er precies besneden wordt. Het was niet zijn rechter oorlelletje dat hij moest afsnijden, is het niet? Het was wel de voorhuid van het mannelijk geslachtsorgaan en merk onmiddellijk het verband op met de vervulling van Gods belofte. Hoe krijg je een zoon? Dit is Gods commentaar op dat eigen initiatief van Sara en Abraham en het signaal is het mes in het vlees. Want die zoon bij Hagar was een werk van het vlees. Gods commentaar is duidelijk. Het mes in het vlees. Rechtvaardiging, de vervulling van Gods belofte, heeft niks met enige verdienste van ons te maken, met enige prestatie van het vlees te maken. En de besnijdenis herinnerde Abraham er elke dag opnieuw aan. Gods mes in het vlees. Omgekeerd is ook waar, het is ook een teken van Abraham naar God toe, want hij moest dat dan toch maar effectief doen. Je zou kunnen zeggen, dit was nu Abrahams handtekening voor akkoord, dat hij zegt, oké, Heer, ik heb het begrepen. De vervulling van de belofte hangt enkel en alleen van u af. Ik zal het nooit meer doen, Heer. Ik zal voortaan alleen nog op u vertrouwen. Een teken dat hem daar elke dag aan herinnerde. En ten tweede wordt het ook een zegel genoemd. Wat is een zegel? Een zegel is een bevestiging van iets dat tevoren afgesproken is. Het is een bezegeling. Wat was er tevoren afgesproken? Dat verbond dat God gesloten had, waarop Abraham met geloof geantwoord had. Het is Gods bezegeling door middel van een zichtbaar kenteken, namelijk dat gerechtigheid uit geloof niet samengaat met enige menselijke prestatie of verdienste. Dus Gods belofte, Gods verbond, blijft totaal eenzijdig. Het is alleen God die aan bepaalde zaken zal voldoen. Het is onvoorwaardelijk. Dus als zegel wijst de besnijdenis erop dat God niks van ons verwacht. Niks van het vlees verwacht. Hij stelt geen enkele voorwaarde, geen enkele eis, behalve dat we dat verbond aannemen in geloof. En dat we dan daarna wandelen voor zijn aangezicht, dat we zeggen in vertrouwen op hem, dat hij het zal doen. Het blijft geloven van begin tot het einde. Goed, nu gaan we terug naar Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen 3, vers 3. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ziet u hoe prachtig die besnijdenis totaal vervuld wordt in onze relatie met Christus? Want nu dienen we God in de kracht van de Heilige Geest en dus niet in eigen kracht. Nu roemen we in Christus Jezus en niet meer op onszelf, niet meer op ons vlees. Ik weet niet wat u zich voorstelt bij de uitdrukking roemen, maar voor mij is dat zo'n beetje een combinatie van ja, een stuk blijdschap. Wie roemt, daar komt vreugde bij te pas. Ook een beetje trots. En vertrouwen. Roemen. Roemen in Christus betekent heel concreet dat je kunt zeggen, kijk, Hij, de Heer Jezus, Hij doet het voor mij. En Hij doet het in mijn plaats. En het is Hij die mij kracht geeft en vreugde geeft en vrede geeft. Het is hij die het allemaal doet en ik ben zo trots op hem. Dat is roemen in de Heer. Vers 4, ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Met vlees bedoelt Paulus hier de natuurlijke mogelijkheden van de mens. Dat wat we uit onszelf hebben. Allee, het is ons allemaal gegeven door de schepper natuurlijk, maar waar we van nature over beschikken. En let op, om alle misverstanden te vermijden, die mogelijkheden zelf zijn niet verkeerd. Die zijn niet noodzakelijk slecht. Het probleem ligt niet bij de eigen mogelijkheden, het probleem ligt bij het vertrouwen op de eigen mogelijkheden. Daar gaat het hem om. Nu, we hebben allemaal onze eigen mogelijkheden, vaardigheden, talenten enzovoort. En wat is het vaak aanlokkelijk om daar ons vertrouwen te gaan opstellen. Nog eens, die dingen zelf zijn niet verkeerd. Als u toevallig intelligent bent, is niks verkeerd mee. Als u rijk bent, als u spreekvaardig bent, is niks verkeerd mee. Het enige verkeerde is als je daar gaat op vertrouwen. En nog een bijkomend probleem, een bijkomend gevaar is, het vlees is vaak zo trots op de eigen mogelijkheden en op de eigen prestaties. Kijk, als je kan zeggen, ik ben voorzitter van dit en ben lid van dat bestuur en ik ben docent aan de ETF, maar jong, dat vlees, dat hoort dat graag. Zeg het nog eens, zegt dat vlees. Het is als zonneschijn op een warme lentedag waarin het vlees zich koestert. En weet u, Paulus, als het daarover gaat, dan zegt hij, dan kan ik ook een indrukwekkend lijstje voorleggen hoor, zegt hij. Vers 5, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, besneden ten achtste dagen, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid ter wet onberispelijk. Je zou kunnen zeggen, dit is zijn religieus curriculum vitae. En het begint in vers 5 met erop te wijzen wat voor raszuivere, loepzuivere Jood hij is. En dit in tegenstelling met niet-Joden die zich op zeker ogenblik bekeren tot het Jodendom, want dat is door de eeuwen heen altijd gebeurd. Hij is van geboorte Jood. Besneden ten achtste dagen, dus exact zoals voorgeschreven in Gods wet, dus vergeleken of in tegenstelling met anderen die zich op latere leeftijd bekeren tot het Jodendom, ja, die worden dan ook natuurlijk op latere leeftijd besneden. Uit het volk Israël, van de stam Benjamin. De stam Benjamin is altijd een stam geweest met een zeer goede reputatie, met een bevoorrechte plaats. Benjamin was de jongste zoon van de lievelingsvrouw van Jacob, van Rachel. En ook bij de splitsing, na de dood van Salomo, is dat de enige stam die trouw bleef aan Jeruzalem, aan Juda. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Dus puurder, echter, zuiverder kan het niet. Dus wat zijn afkomst betreft, heeft Paulus ideale papieren. Hij kon gerust gaan staan naast om het even welke Joodse leraar. En in vers 6 voegt hij er nog drie eigenschappen aan toe. In vers 6 zegt hij naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid ter wet onberispelijk. Merk het verschil op met de eigenschappen in vers 5. In vers 5 gaat het om eigenschappen waar hij zelf niet voor gekozen heeft. Net zoals u en ik niet gekozen hebben om in België geboren te worden. Ik bedoel, daar kun je niks aan doen. Anderen kiezen voor u, is het niet? Maar de eigenschappen in vers 6, daar heeft hij wel voor gekozen. Dat in vers 5 had hij niet zelf in de hand. Maar wat in vers 6 staat, is het resultaat van zijn eigen keuze. Daar vind je een beschrijving van hoe hij zich als geboren Jood verder ontwikkeld heeft. Vers 6, naar de wet, een Farizeeër. Ik weet dat we in het Nieuwe Testament vaak nogal een negatief beeld krijgen van Farizeeën, maar er is ook een positieve kant. Het positieve is dat zij zeer, zeer godvruchtig waren. Dit was de meest vrome, de meest nauwgezette godsdienstige Joodse beweging. En hun doel was om de wetten van het Oude Testament, en ik weet, ja, daarnaast ook hun eigen religieuze tradities, om dat heel nauwkeurig te gaan bewaren en toepassen. En ze genoten zeer hoog aanzien bij het volk. En dit in contrast met een andere religieuze partij, de Sadduceeën. die veel minder aanzien genoten, omdat zij zeer rekkelijk waren, zeer open stonden voor bijvoorbeeld de Griekse cultuur die toen sterk in de mode was, zeg maar. En daar maakten zij geen enkel probleem van. Je weet dat de Grieken vooral sinds Alexander de Grote geprobeerd hebben om gans de regio te helleniseren, te vergrieksen. En de Griekse cultuur was bijzonder aantrekkelijk. Maar voor een orthodoxe Jood was dat gevaarlijk, hè? Bijvoorbeeld architectuur. De Griekse architectuur werd vooral kenmerkt ook door, daar waren vaak beelden in verwerkt. Dat is een beetje delicaat voor een Jood, is het niet? De Griekse cultuur werd vooral gekenmerkt door theaterstukken. En naast de klassieke Griekse tragedies, Sophocles enzovoort, ja, degenen die het meeste succes hadden, dat waren volkse blijspelen, maar dat was zo'n beetje de VT4 van die tijd. Ik bedoel, dat was doorspekt met schunnigheden, weet je wel. En verder ga ik geen details geven. De Griekse cultuur was ook bekend door hun baden, hun sportcentra, maar ja, dat werd allemaal naakt beoefend. Men kende absoluut geen schaamte, wat dat betreft. De Griekse cultuur was zeer befaamd omwille van hun scholen. Maar ja, wat leerde je allemaal op zo'n Griekse school? Want dan zou je zeggen, ach, kan allemaal geen kwaad zijn. Mensen moeten openstaan voor andere culturen. Daar word je alleen maar rijker van. En de Sadduceeën geloofden bovendien ook niet in onsterfelijkheid, in opstanding, in engelen, in het bovennatuurlijke. Je zou kunnen zeggen, ze waren de vrijzinnige moderne theologen van hun tijd. Hè? Met Paulus zei, daar had ik niets mee te maken. Hij zei, ik behoorde tot de partij van de Farizeeën. Vers 6, naar mijn ijver, het tweede kenmerk, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Dus Paulus verzette zich werkelijk tegen alles wat de Joodse religie leek te bedreigen. En hij deed dit met buitengewone ijver en gedrevenheid. In het boek Handelingen schrijft Lucas, Paulus verwoestte de gemeente en hij ging het ene huis na het andere binnen en hij sleurde mannen en vrouwen die van die weg waren met geweld naar buiten en hij leverde hen over in de gevangenis. Dat was voor hij christen was natuurlijk. En hij deed dit vanuit de overtuiging dat die christelijke beweging, dat dit een geweldig gevaar was voor het Jodendom. En dan als derde kenmerk schrijft hij naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Hij volgde alle voorschriften van de wet nauwkeurig op. Niemand kon wat dat betreft hem ook maar iets verwijten. Paulus was wat je zou kunnen noemen echt een model Jood. En dit alles was zijn leven. Daar leefde hij voor, daarin vond hij zijn hoogste levensvoldoening. En tegelijkertijd was hij er ook behoorlijk trots op. Maar je moet het toch maar doen allemaal, is het niet? En dan vond er plots een indrukwekkende verandering plaats. Op zekere dag was hij onderweg naar Damascus tot in Syrië om zelfs daar christenen te gaan arresteren. En het is onderweg naar Damascus dat hij dan die ontmoeting met de Heer Jezus had. Daar leerde hij Christus kennen. En plots bleek dat de balans van zijn leven helemaal niet zo positief was. Wel in tegendeel. Vers 7, maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dus waar hij vroeger zo trots op was, wat hij als winst had geboekt, bleek nu in werkelijkheid precies het omgekeerde te zijn. Het was één grote verliespost. Het was schadelijk. Paulus gebruikte hier boekhoudkundige termen, winst en verlies. En hij kwam tot de vaststelling dat zijn boekhouding langs geen kanten klopte. Hij stond helemaal in het rood. Wat hij al die jaren als winst gezien had, bleek in werkelijkheid rode cijfers te zijn. Puur verlies. Nu, waarom was dit alles één grote verliespost? Wel, hij gaat twee redenen geven. En de eerste reden vinden we in vers 8. Het stond namelijk de kennis van Christus in de weg. Vers 8, voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. En om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Merk op dat vers 8 begint met voorzeker. Dat wijst op een sterke benadrukking. Want kijk wat hij daar juist zei in vers 7, alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, op het eerste gezicht klinkt dat toch wel een beetje ongeloofwaardig. Bedoelt Paulus nu echt dat zijn vroegere leven tot zijn bekering, dat dat allemaal één grote verliespost is? Ja, zegt hij, dat is exact wat ik bedoel. Voorzeker, zegt hij. Mijn boekhouding ziet er nu totaal anders uit. En als eerste winstpost vermeldt hij het kennen van Christus Jezus. Vers 8, voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Heb geen idee hoe rijk ik nu in werkelijkheid geworden ben, zegt hij. Ik dacht vroeger dat ik rijk was, maar ik was straatarm. En godzijdank zijn mijn ogen opengegaan. En nu ben ik rijk, zegt hij. Want nu ken ik Christus Jezus. Merk op dat het hier niet zozeer om een intellectuele kennis gaat. Het gaat hier niet om het verzamelen van kennis over, het verzamelen van informatie over Christus. Zodat je een en ander aan de weet komt over hem. Nee, het gaat hier, excuseer het geleerde woord, maar ik leg het zo dadelijk uit, het gaat om existentiële kennis, dat wil zeggen ervaringskennis door met iemand samen te wonen, maar dan in de goede betekenis, door met iemand samen te leven, door je leven met iemand te delen, vanuit een relatie, vanuit zijn wandel met Christus, want dan ervaar je aan de lijve hoe Christus voor u zorgt, hoe hij u troost, hoe hij u leiding geeft, hoe hij u kracht geeft. En kijk, je kan daar wel over lezen in boeken, je kan er zelfs in de Bijbel over lezen, maar als het alleen maar lezen is over, dat is niet wat hij bedoelt. Dan verzamel je informatie. Hij heeft het over praktische kennis, ervaringskennis. En weet u, zegt Paulus, dat is zo belangrijk, dat gaat alles te boven, zegt hij. Er is niks dat daarmee te vergelijken is. Dat overtreft alles wat hij in vers 5 en in vers 6 heeft opgesomd. En waarom overtreft dit alles? Wel, kijk nog eens hoe vers 5 begint. Vers 5 zegt, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen. Het gaat om het vertrouwen op vlees, het vertrouwen op uzelf. Maar de kennis van Christus is het resultaat van het vertrouwen op Christus. En beide gaan echt niet samen, hoor. Ze zijn niet compatibel. Het is het een of het ander, of je vertrouwt op vlees, op uzelf, of je vertrouwt op de Heer. En merk op hoe radicaal Paulus hier is, hè. In de tweede zin, in vers 8, schrijft hij, om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En dat wat hij vroeger, waar hij zo trots op was, beschouwt hij nu als vuilnis, als afval. En afval en vuilnis, dat bewaar je niet, hè? Ik hoop dat je dat niet bewaart, want daar ben je niks mee, hè? Dat gooi je weg, hè? Dat dump je in de vuilnisemmer. Ja. Let op weer, ik wil echt weer opnieuw geen misverstand. Die zaken op zich zijn echt niet verkeerd. Als u rijk bent, als u intelligent bent, als u tal van diploma's hebt, daar is niks verkeerd mee. En de Bijbel zegt nergens dat je al die zaken moet weggooien of wegdoen. Echt niet. Wat moet je dan wel wegdoen? Wat moet je exact dumpen in de afvalemmer? Je vertrouwen op die zaken. En zeker je trots op al die zaken. Wat je moet doen met al die zaken, is ze aan de Heer geven. En zeggen, Heer, ik heb het van u gekregen, ik heb mezelf niet intelligent gemaakt. Gij hebt mij dat gegeven, gij hebt mij gaven gegeven, gij hebt mij talenten gegeven. Heer, ik geef ze u terug. Dat wil zeggen, ik stel ze ter uw diensten. En als gij wilt, Heer, dat ik iets mee doe, zeg het maar. Soms moet je wel de dingen zelf wegdoen. Maar dat is eerder de uitzondering. Als dat namelijk uw redding, uw behoudenis of uw relatie met Christus echt gaat in de weg staan. En ik denk daarbij heel concreet aan die rijke jongeling, die echt het bevel kreeg van de Heer om zijn rijkdom weg te doen. Want de Heer zag, het stond echt tussen hem en die rijke jongeling. Het was een obstakel. En het was ook een obstakel, want hij kon het niet. En hij hing bedroefd heen. Ja. Maar doe het nooit weg, tenzij de Heer het u klaar en duidelijk zegt dat het moet wegdoen. Laat nooit mensen u dat zeggen. Hè? Het is de Heer die u dat moet zeggen. Anders niet wegdoen, maar wel ten dienste stellen van hem. En dan is er nog een tweede gevaar in verband met die zaken die daar in vers 5 en 6 staan opgesomd. Namelijk, goh, wat levert het u op? Hoogstens een eigen gerechtigheid, maar nooit de gerechtigheid van God uit Christus. Vers 9. En opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus welke uit God is op de grond van het geloof. Het gaat om het winnen van Christus, dus een relatie hebben met hem, deel hebben aan hem en aan zijn gerechtigheid. En de voorwaarde is zo eenvoudig, op grond van het geloof staat er, dus geloven in hem. En dat staat regelrecht tegenover vertrouwen op het vlees. Nog eens, het is het een of het ander. Of je probeert het zelf te doen met uw eigen middelen. En dat is wat door de eeuwen heen, hè, het is altijd hetzelfde. Wat door de eeuwen heen zoveel religieuze mensen hebben proberen te doen. Het zit er zo in gebakken. Je moet je hemel verdienen. En je moet recht hebben op genade. En ze snappen niet eens dat het laatste letterlijk een contradictio in terminis is. Hoe kunt je nu recht hebben op genade? Je hebt nooit recht op genade. Niet op genade, op loon heb je recht. Maar niet op genade. En zelfs bij ons evangelische christenen, als je even niet oplette, kan je het je ook te pakken krijgen. Ik moet het verdienen bij God, weet u wel. U moet niks verdienen bij God. God is de God van alle genade. U moet gewoon wandelen voor zijn aangezicht. Maar er valt niks te verdienen. U moet geen indruk maken op hem. Hoe zou je op de Almachtige indruk gaan maken? Ik bedoel, idee alleen. Maar wat bedoelt Paulus nu met het kennen van Christus? Wel, ik bedoel, zegt hij, hem kennen op elk gebied. Van het ene uiterste tot het andere. Vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Dus het gaat hier echt om twee uitersten. Hè? Enerzijds de kracht zijner opstanding. En anderzijds de gemeenschap aan zijn lijden. Dus zowel het opstandingsleven van Christus als zijn sterven, zijn lijden en sterven. Merk op dat er een heel nauw verband is tussen de twee. Hè? De kracht zijner opstanding is de kracht waarmee de Heere God Jezus uit de dood heeft opgewekt. En diezelfde kracht is nu werkzaam in de gelovigen. Ik bedoel, dat is onvoorstelbaar. Hè? Echt diezelfde kracht. En ik kan alleen maar zeggen, wat is het geweldig om die kracht te mogen ervaren. Om dat te leren kennen in uw leven. Want het is een levensvernieuwende kracht. Het is opstandingskracht. Een levensvernieuwende kracht te midden van problemen en zorgen en moeite waar dit leven zo vaak door gekenmerkt wordt. Het is letterlijk een energiestroom van liefde, van blijdschap, van vrede, van hoop. Het is een geheimzinnige, maar nooit opdrogende krachtbron. Weet u, soms vragen mensen mij, Guido, hoe doet gij dat toch? In verband met mijn situatie, hè, die is niet makkelijk. De gezondheid van Marianne, de problemen met mijn ogen. Nog andere zaken. Hoe hou je dat vol? Hoe blijf je staande? En mijn antwoord is, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het wel, maar het is zo moeilijk uit te leggen. Maar het is gewoon iets dat sterker is dan uzelf. Het is kracht die je krijgt. Daar gaat het hier over. De kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Let op de volgorde, lijkt op het eerste gezicht niet logisch. Hè? De kracht zijner opstanding, zijn opstanding en zijn lijden. Nee, het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Hè? Eerst lijden en sterven en dan opstanding. Ja, bij Christus wel, maar het gaat nu over u en over mij. Het gaat over die kracht voor u en voor mij. En we beginnen met de kracht zijner opstanding. Die hebben we voor het eerst ervaren bij de wedergeboorte. Daar zijn we mee begonnen. Daardoor zijn we opnieuw geboren geworden. En op zeker ogenblik komt er ook lijden bij, is het niet? Maar we zijn begonnen met de kracht zijner opstanding. Paulus op zeker ogenblik een aantal gemeenten ging terug bezoeken, die een paar maanden daarvoor gesticht had. En keerde terug naar die pas gestichte gemeente. En Lucas schrijft om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen in het koninkrijk Gods moeten binnengaan. Dat is de realiteit. Het is geen pad vol roze geur en maneschijn. Maar het is wel blijdschap en vrede en kracht. Het is opstandingskracht. Maar het blijft een moeilijke weg. Dat was voor die gemeente, dat was voor die Filippenzen zo, het is voor u en voor mij zo. Dus eigenlijk een zeer logische volgorde. Eerst bij de wedergeboorte maken we kennis met de kracht zijner opstanding. En daarna maken we kennis met de gemeenschap aan zijn lijden. Vers 10, dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende. Paulus diende ook de weg te gaan die Christus gegaan is. En hij maakte kennis met de gemeenschap aan zijn lijden. En voor Paulus betekent dat heel concreet hier de laatste jaren nu zijn arrestatie, zijn gevangenschap. En wie weet, binnen enkele weken, doodvonnis. Er zat de kans in dat hij eenzelfde soort dood zou sterven als zijn heer, zeg maar de martelaarsdood. Maar Paulus zag verder dan die dood. Voor Christus had die dood absoluut niet het einde betekend. Het liep uit op zijn opstanding uit de dood. En Paulus kon zich verheugen in eenzelfde vooruitzicht. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Paulus spreekt hier over zijn eigen persoonlijke toekomstige opstanding uit de dood. En als je dat hier zo leest, dan lijkt het alsof hij er enigszins aan twijfelt aan zijn opstanding. Of ik zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. De nieuwe Bijbelvertaling geeft die onzekerheid nog veel sterker weer, want zij vertalen in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. U weet, ik hou niet van de nieuwe Bijbelvertaling, dat is een van de redenen. Wat een slechte vertaling. Misschien ook uit de dood op te staan. Dit is absoluut niet wat Paulus bedoelt. Er zijn tal van andere teksten waar hij met absolute zekerheid over de opstanding uit de dood spreekt. Lees 1 Korinthe hoofdstuk 15. In de gemeente te Korinthe was er een groep die twijfelde aan de opstanding uit de dood. En dan reageert Paulus en hij zegt, ja, maar beseft je dan wel wat de consequentie daarvan is? Als er geen opstanding uit de dood is, men vergeet de zaak, boeken toe, zegt hem, ga naar huis. Dan heeft het allemaal geen enkele zin. Profiteer dan zoveel mogelijk van het leven, eet en drink, want morgen is gedaan. Als er geen opstanding is, waar zijn we mee bezig, zegt hij. Maar, zegt hij, Christus is opgestaan uit de dood. Natuurlijk is er opstanding. Er zijn tal van teksten waar hij met absolute zekerheid daarover spreekt. Dus dit is niet wat hij hier bedoelt. De onzekerheid die in dit vers zit, betreft niet de opstanding zelf. Het gaat om de weg naar de opstanding. Namelijk al dan niet gelijkvormig wordende aan zijn dood. Laat ik u een ander voorbeeld geven. Stel ik rijd naar München. Je hebt verschillende mogelijkheden om naar München te rijden. Je kan over Keulen, over Frankfurt rijden bijvoorbeeld. Je kan ook over Luxemburg via Karlstad rijden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maar stel dat ik liefst over Luxemburg zou rijden. Dan zou, om dit nu ongeveer diezelfde zinsconstructie te gebruiken, dan zou ik zeggen of ik via Luxemburg rijdende zou mogen komen in München. De onzekerheid gaat niet over in München aankomen. De onzekerheid gaat over de route die ik ga volgen. Want dat zal afhangen van de verkeersberichten en van weet ik veel op dat ogenblik. Paulus staat, zit hier verwikkeld in een proces en de kans bestaat dat hij veroordeeld wordt en geëxecuteerd wordt. Maar dat is niet zeker. Maar zegt hem, als dat zo is, dan is dat zo. En weet je, dan ga ik nog iets meer leren over Christus, dan word ik aan zijn dood gelijkvormig, dan ga ik een min of meer identieke dood, een martelaarsdood sterven. En als dat de weg is, oké, zegt hij. Als dat de weg is voor mij naar de opstanding, als dat die routebeschrijving is, geen probleem, zegt hij. Ik ben bereid om te gaan en ik wil ook op dat vlak mijn Heer leren kennen. Dus de verzen 10 en 11 schetsen de levensroute van Paulus. En hij heeft daarbij maar één enkel doel, dat is via die route, maakt niet uit langs waar die route loopt, om op die route Christus altijd maar beter en beter te leren kennen. De belangrijkste kenmerken of mijlpalen op die route, dat is ten eerste het begin. De kracht zijner opstanding, het ervaren van de opstandingskracht. En dat is het einde van de route. De opstanding uit de doden. En wat daartussenin ligt, delen in het lijden van Christus, gehoorzaam discipelschap dat mogelijk leidt tot het martelaarsdood. Maar die route is niet tot in detail bekend. We kennen alleen het beginpunt en we kennen het eindpunt. Het beginpunt nog eens is de opstandingskracht dat we ervaren hebben bij de wedergeboorte. Het eindpunt is de opstanding effectief uit de doden. En al wat ertussenin ligt, is de weg van een discipelschap mogelijkste martelaarsdood. Maar maakt niet uit, zegt Paulus, dan leer ik hem ook op dat vlak beter kennen. Het is geen makkelijke route. Het is absoluut geen makkelijke route. Maak dus vooral niet de fout om die route te willen gaan in eigen kracht. Want dan wordt het pas echt moeilijk. Vertrouw op de Heer. En tijdens de route geeft hij u blijdschap. En hij geeft vrede. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Nog even geduld, dat is in hoofdstuk 4. Hij geeft u kracht, dat is ook hoofdstuk 4. Maar vooral, u gaat hem op een kostbare wijze steeds beter leren kennen. Niet vanuit boeken, zelfs niet eens vanuit de Bijbel, hoe belangrijk dit ook is, maar vanuit de dagdagelijkse wandel met hem, het ervaren van hoe reëel je relatie met hem is, omdat hij dingen doet in je leven, omdat hij troost geeft en bemoediging en leiding. En zoveel meer. Binnen 4 weken gaan we verder, maar dan zijn we opnieuw te gast in Wondelgem. Ja? Zullen we samen bidden nog? Wat is het een voorrecht, Heere, dat we onze levensweg samen met u mogen delen. Dat we niet langer alleen moeten gaan. Met dat verschrikkelijke uitzicht van de dood. Als laatste vijand die op ons wacht. Maar sinds we u kennen, heeft u die prikkel, heeft u die angst weggenomen, want we hebben de kracht van uw opstanding leren kennen. En we hebben u leren kennen, Heer. En we begrijpen Paulus zo goed als hij zegt, dat is het enige wat nog belangrijk is. U steeds beter leren kennen, want u hebt zoveel te bieden, Heer. U bent de Zoon van God. U bent onze Schepper, onze Maker. En u hebt uw liefde voor ons getoond op het kruis van Golgotha. Door daar in onze plaats te sterven, onze zondenschuld te betalen, door alle obstakels tussen u en ons uit de weg te ruimen, zodat niets ons kan verhinderen om samen met u die weg te gaan. Heer, we willen dicht bij u blijven, we willen uw hand vasthouden. Want bij u is het goed, Heer, bij u is de vreugde, bij u is de vrede en kracht. En die hebben we zo nodig, Heer, in deze harde, koude, donkere wereld. Dank u wel, Heer. Amen.